Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
In Nederland is slechts 66% van de vrouwen economisch zelfstandig, terwijl dit bij mannen 81% is. Hoe komt dat en wat houdt economische zelfstandigheid voor vrouwen eigenlijk tegen? Welke veranderingen zijn nodig om een eerlijke verdeling van werk en zorg mogelijk te maken? Te gast zijn Rosanne Nachtegaal, ze is assistant professor aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht. En Machiel van der Heijden, en hij is precies hetzelfde ook, assistant professor aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Rosanne en Machiel, fijn dat jullie er zijn. Economische zelfstandigheid, dat is natuurlijk een prachtig woord. Economische veerkracht kun je het ook wel noemen. Ik kan me er van alles bij voorstellen, maar voordat we in allerlei spraakverwarringen terechtkomen. Wat is het, Machiel? Wat is economische veerkracht?
Economische veerkracht, ja. Nou, het is een heel breed project wat kijkt naar economische veerkracht van vrouwen. En ja, hoe wij het eigenlijk definiëren is vrouwen die ook een eigen inkomen hebben. Dus er is een hele grote groep vrouwen. Ja, zonder werk, zonder inkomen.
Die hebben helemaal geen inkomen?
Helemaal geen inkomen.
Okay.
Nou, een groot deel daarvan heeft misschien een uitkering of bijstand. Maar er is ook een hele grote groep vrouwen. Die heeft geen werk en geen inkomen. En die hebben misschien niet de noodzaak om te werken. Omdat ze een vermogende partner hebben. Of zelfvermogen hebben. Het kan ook zijn dat ze een tijdje in de WW hebben gezeten. Maar daarna eruit zijn gegaan. Maar dat is een grote groep vrouwen die economisch niet zelfstandig is. En in het geval van onverwachte gebeurtenissen, scheiding met een partner, een partner die overlijdt, komen dat soort vrouwen toch wel heel snel in de knoop.
Okay.
Dus dat is hoe wij het in ons project een beetje hebben gedefinieerd. En dat is een hele grote groep waarvan we een aantal dingen eigenlijk niet weten. We weten dat het een hele diverse groep is, maar hoe ziet die er precies uit? Qua demografische kenmerken. Mm-hmm. Daarnaast ook weten we niet zo goed waarom ze dan niet werken. Het kan zijn geen noodzaak, maar het kan ook allerlei andere factoren zijn. En als laatste kijken wij heel erg naar hoe krijgen we ze richting werk, hè, als ze dat zouden willen.
Ja.
Dus dat is een beetje hoe wij het...
En Rosanne, nou moet je natuurlijk altijd voorzichtig zijn als je het specifiek over alleen vrouwen gaat hebben. Dus waarom hebben we het vandaag alleen maar over vrouwen? Want je zou ook kunnen zeggen, 81% van de mannen is economisch zelfstandig. Dan blijft er nog steeds 19% over. Dat is toch best veel. Wat niet economisch zelfstandig is. Waarom kies je toch voor om het specifiek over vrouwen het onderzoek te richten en vandaag te hebben?
Ja, goede vraag. Misschien is die groep mannen eigenlijk ook wel interessant.
Ja. Ik hoor een nieuw onderzoeksvoorstel aankomen.
Ja, ik ga gelijk schrijven hierna. Maar het is natuurlijk wel zo dat vrouwen vaker in deze kwetsbare positie zitten als we de vergelijking maken met mannen. En dat verschil is dus best wel groot. Machiel noemde net 66%.
Ja, dat zat in mijn intro.
Ja. Dus dat is gewoon best wel een grote groep vrouwen die gewoon nog niet economisch zelfstandig is en niet veerkrachtig is. En zij zien zichzelf vaak ook niet als kwetsbaar. Omdat de misschien live events nog niet voorgekomen zijn, zoals een scheiding of een andere gebeurtenis die veel impact kan hebben. Maar het kan zeker zo zijn dat die vrouwen in de knoop komen.
Ja, want dat is, je zou kunnen zeggen, ja, maar als je daar bijvoorbeeld hier specifiek voor kiest door te zeggen, een van de twee partners, nou, dus meestal de man, traditioneel gezien. Die werkt en die heeft een goede baan en die verdient genoeg geld. En de andere partner, meestal de vrouw, traditioneel gezien, maakt andere keuzes. Of je maakt samen andere keuzes. Dan is er, je zou kunnen zeggen, ja, dat is toch, dat moet iedereen lekker zelf weten. En toch is dit een belangrijk onderwerp. Wat is het effect van het feit dat te veel vrouwen economisch niet zelfstandig zijn? Als je kijkt naar de vraagstukken die we gewoon hebben in de maatschappij, ja, Giel.
Dus voor een deel zit dat, hè, in die kwetsbaarheid zoals we net hebben beschreven. Maar voor een deel is het ook natuurlijk in een wat lelijke woorden, maar onbenut arbeidspotentieel. Hè. De lijst met sectoren, hè, met personeelstekorten wordt steeds langer. Denk aan de zorg, denk aan het onderwijs. Dus in die zin, hè, is er een grote groep vrouwen die ook wel willen werken, maar die die stap naar de arbeidsmarkt toch wel moeilijk vinden, wegens tal van omstandigheden. Dus in die zin, hè, die economische kwetsbaarheid zit erin, maar het is ook, ja, een samenlevingsvraagstuk wat dat betreft. Om te kijken of we een grote groep die nu niet aan het werk is, of we die weer richting werk kunnen bewegen en wat daarvoor nodig is.
Ja. En weten jullie ondertussen, want je zei al, ja, eigenlijk hebben we die groep niet goed in beeld, omdat die ook misschien wel van niemand is? Want ja, als je geen uitkering krijgt, nuggers noemen we dat, geloof ik.
Ja, het is niet uitkeringsgerechtigd. Dan moet je zelfs nog officieel geregistreerd staan als werkzoekende. Bij werk.nl, dan word je officieel niet uitkeringsgerechtigd.
Dan val je in dat bakje.
Maar onder de radar is er eigenlijk nog een grotere groep. Die niet op die manier geregistreerd staat.
Ja.
Waarvan een deel ook echt niet wil werken. Niet beschikbaar is voor werk. En dat kan zijn ook omdat ze, I don't know, zorg voor kinderen hebben, mantelzorg. Die financieel niet noodzakelijk is. Dus het is echt een hele diverse groep met hele diverse redenen waarom ze niet aan het werk zijn. Maar dat is ook de reden voor dit project, om dat te gaan uitzoeken. En we wisten van tevoren, wisten we al wel wat. Vooral dat het een hele diverse groep is. Dus het gaat echt van bewijzen van de voedselbank tot de tennisvereniging, zeg maar. Ja. In alle lagen van de samenleving vind je dit soort dit soort vrouwen. Dat zijn we demografisch deels gaan uitzoeken met wat partners. En daarna ook kijken, oké, wat zijn dan de redenen? En hoe kunnen we kijken of we ook misschien interventies kunnen bedenken om ze weer richting werk te bewegen? En dat is waar wij ons vooral op hebben gericht, op dat laatste. Maar daar komen we misschien later nog op.
Ja, we gaan het later zeker hebben over wat kunnen we met z'n allen doen om deze fantastische groep te helpen bij het aan het werk komen. Als mensen dat willen natuurlijk. Eerst maar over die groep zelf, want ja, we blijven er een beetje omheen. Wat weten jullie er ondertussen over hoe die groep in elkaar zit?
Ja, dus het onderzoeksproject, hè, op weg naar werk, is ons deelproject binnen een groot NWA-onderzoek naar de economische veerkracht van vrouwen. Het is eigenlijk een soort samenwerking met sociologen, met psychologen, en wij zijn dan bestuurskundigen. Maar we hebben eigenlijk alle drie hebben we een deel van het vraagstuk hebben we eigenlijk ingevuld. En onze collega's bij sociologie hebben vooral aan de hand van CBS-data hebben ze gekeken, oké, hoe groot is die groep überhaupt? Eerste bevinding daarin. Er gingen verschillende getallen er rond, maar ja, zij identificeren een groep van 350.000 vrouwen die hieronder vallen. En vervolgens hebben ze ook gekeken, nou, als we van CBS allerlei kenmerken van die vrouwen hebben, kunnen we ook bepaalde groepen identificeren. En die diversiteit van die groep komt daar ook naar voren.
Ja.
Maar ze identificeren wel een aantal clusters. En dat is een onderzoek van Lea Kreuner. De clusters die ze identificeren zijn enerzijds vrouwen van rond de 60 met redelijk veel vermogen of een partner die werkt. Zogeheten empty nesters. Hè. De kinderen zijn uit huis en ze hebben daarna eigenlijk nooit meer die stap gemaakt richting een baan. Dus ze hebben misschien in het verleden wel gewerkt, maar doen dat nu niet meer. Dat is een hele grote groep. Dat is ongeveer 50%
van die groep.
Dat is best wel behoorlijk. En ze hebben ook nog twee andere clusters hebben zich geïdentificeerd. Een grote groep vrouwen met een migratieachtergrond die in stedelijke gebieden wonen. Die dus niet werken, maar wel een partner hebben, getrouwd zijn met een inkomen. Dat is volgens mij 25% of 30% hadden ze die groep toebedeeld. En je hebt ook nog een groep vrouwen hoog opgeleid met jonge kinderen. Die ook uiteindelijk besluiten om volledig de zorg van de kinderen op zich te nemen. Omdat ze dat natuurlijk willen, omdat ze dat belangrijk vinden. Maar dat zijn een beetje de drie hoofdmoten binnen die analyse die zij hebben gedaan. Dus dat is een eerste inzicht in hoe die groep er een beetje uitziet, zeg maar.
Ja, want Rosanna, ik kan me goed voorstellen dat als je die analyse niet goed doet en weet wat voor vrouwen het in dit geval eigenlijk zijn en wat hun achtergrond is en wat ook de redenen zijn waarom ze niet werken of niet economisch zelfstandig zijn, ja, dan ga je natuurlijk hele gekke interventies doen die nergens op slaan. Want het maakt nogal uit of je inderdaad wat is het, begin 30 bent en je hebt ervoor gekozen om even niet te werken omdat je jonge kinderen hebt en de hectiek van het leven nogal heftig is op dat moment. Of je bent 63 en je bent misschien in je hoofd al gepensioneerd als vrouw.
Ja, dat is grappig dat je dat benoemt. Want heel vaak worden gedragsinterventies eigenlijk gewoon ontworpen Met de veronderstelling dat het voor iedereen hetzelfde werkt.
Ja.
Dus we gaan één ding doen en we denken dat jij, Machiel en ik daar allemaal hetzelfde op gaan reageren.
Ja, en wij zijn met z'n drieën al heel anders.
Ja, ja precies. Ja, dus dat is eigenlijk ook helemaal niet zo in de echte wereld. Het is vaak zo dat voor verschillende groepen mensen, hè, interventies eigenlijk een heel ander effect kunnen hebben. En dat is een beetje een nieuwe ontwikkeling in de wetenschap. Dat ook echt dingen gepersonaliseerd worden. En dat hebben wij echt geprobeerd te doen in ons onderzoek. Dus bijvoorbeeld, wij wilden ook weten, werkt een interventie, daar gaan we straks ook meer over vertellen waarschijnlijk, anders voor vrouwen dan bijvoorbeeld voor mannen?
Hmm.
Dat is al een vraag die vaak niet beantwoord wordt.
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook weer clusters binnen die groep vrouwen die ook weer anders kunnen reageren. Dus het was best wel complex en je moet echt goed nadenken, welke groep wil ik nou aanspreken met een bepaalde interventie.
Ja, nou, we gaan zo veel meer over horen. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd. Iedereen wil altijd snel naar de oplossing. Maar je moet eerst, ik heb altijd geleerd, als je het probleem snapt, dan is de oplossing een stuk makkelijker geworden.
Ja. Ja, ja.
Deze drie groepen, die natuurlijk, waarvan je natuurlijk al kan zeggen, nou, dat daar ben je al aan het generaliseren, Machiel. Dus daarbinnen is er alweer heel veel variatie. Dan maakt het natuurlijk nogal uit, ook al waar je überhaupt woont in Nederland, omdat de arbeidsmarkt zo regionaal eigenlijk is. Ga je dan ook keuzes maken daarin van welke potentie zit er dan in? Dus los van, want er zitten natuurlijk meerdere kanten aan de medaille. Enerzijds heb je het arbeidspotentieel, waar we met z'n allen heel veel mee willen en mee kunnen. En wat we ook nodig hebben. Anderzijds heb je natuurlijk het feit dat als mensen niet de toegang tot de arbeidsmarkt hebben, zit daar een soort van onrecht in. En je hebt natuurlijk het maatschappelijk probleem dat als er wat gebeurt in het leven van deze vrouwen en ze eigenlijk ineens niet meer kunnen. Niet meer samen zijn met de partner die voor die economische zelfstandigheid zorgt, dan heb je een probleem wat eraan zit te komen.
Ja.
Ook dat is natuurlijk weer heel anders verdeeld binnen die drie groepen, kan ik me voorstellen.
Nee, zeker. Maar onze oplossing was, naast soort van de macro-analyse van CBS-data, hebben we ook met mensen gepraat. Hè? Want dat kan, dus we hebben interviews afgenomen.
Okay. Ja.
Vooral ook collega's van Windesheim, Shira de Vries en Jona Wertheim, hebben heel veel gesprekken gevoerd met vrouwen die in deze grote categorie vallen. En die hebben een soort rijkheid aan verhalen van die vrouwen eigenlijk opgetekend. Mm-hmm. Wat zijn de redenen dat ze ooit een baan hadden en niet meer? Wat zijn de belemmeringen waar ze tegenop aanlopen in zoektocht naar werk? Hè? Wat speelt daar? En hebben we ook wel echt verschillende factoren in kaart gebracht. En soms is de conclusie, mensen willen niet, hebben niet de noodzaak en hebben ook echt geen enkele behoefte om op termijn te gaan werken. Ook omdat ze het niet willen, dat kan spelen. Maar ook omdat ze gewoon heel goed werk doen in de zorg voor kinderen. Vrijwilligerswerk, mantelzorg is ook iets wat een grote rol speelt.
Ja.
Dus dat is ook een aspect wat speelt. Daarnaast zagen zij wel, en dat zagen wij ook in de gesprekken die we hebben gevoerd, dat er wel een groot deel is die echt wil werken, maar gewoon die stap terug naar de arbeidsmarkt heel moeilijk vindt. En dat kan zijn, ik heb nu 7, 8 jaar geen baan. Heb ik wel de juiste werkervaring? Maak ik überhaupt wel een kans als ik ga solliciteren? Dat is spannend.
Ja.
We hebben ook een deel van de vrouwen in het onderzoek hebben eerste generatie migranten. Die hebben te maken met taalbarrières. Hebben ook misschien te maken met diploma's. Zijn opgeleid, maar die diploma's zijn in de Nederlandse context schijnbaar ineens niks meer waard. Weet je? Dus dat zijn ook aspecten waar ze tegenaan lopen. En zo is er echt een veelvoud van problemen die we hebben opgetekend.
Yeah.
En voor ons was het ook interessant, denk ik, om onderscheid te maken. In enerzijds, je hebt vrouwen die wel aan het solliciteren zijn, maar in het sollicitatieproces afhaken. Dus die wel op Randstad.nl of op andere sites naar vacatures aan het scouten zijn. Maar dan soms toch het lastig vinden om daadwerkelijk te solliciteren. En je hebt ook een grote groep die die stap nog niet heeft gezet. Maar die bijvoorbeeld wel heel veel zou kunnen hebben aan begeleiding naar werktrajecten. Maar die staan misschien iets verder weer van de arbeidsmarkt. Maar daar zit ook wel potentieel wat dat betreft. Dus in die zin hebben we echt die grote groep hebben we op verschillende manieren in kaart gebracht. En dat is een veelvoud van verhalen. En daarvan zijn we vertrokken.
En ik kan me ook voorstellen dat je tegen vraagstukken aanloopt waar je gewoon wat interessant is om te weten, maar waar je niet zoveel aan kunt doen.
Ja.
Ik heb hier ook afleveringen over de kinderopvang, wat nog steeds een rot woord is, want dat klinkt alsof je je kind wegdoet voor een tijdje. Maar ja, je kind gaat heel veel leren. Dus daar moeten we nog een andere naam voor verzinnen. Die kinderopvang, ja, dat is natuurlijk een soort speelbal van de politiek. Die de ene keer is het gratis en dan zit het zo in elkaar. En nu wordt het misschien dan weer gratis, maar alleen voor werkenden. Maar als je dan niet werkt en wil gaan werken, ja, dan heb je dus een probleem. Want je kunt niet solliciteren, want je kunt je kind niet naar de kinderopvang doen. Dus ja. Ben je dat soort factoren tegengekomen van je zegt van ja, dat moeten we aanstippen. Dat is een boodschap voor de politiek om daar een oplossing voor te zoeken. Omdat dat gewoon echt een systeemprobleem is eigenlijk.
Nou ja, vandaag was er een rapport van de CPB. Dat er 1 miljard aan toeslagen op de plank blijft liggen. Omdat mensen er geen aanspraak op maken.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk doodsbang tegenwoordig.
Doodsbang. Vertrouwen in de overheid is een enorme factor. Hè? Dat is iets wat heel lastig is om weg te nemen. Maar dat hebben we ook gezien in die gesprekken met vrouwen. Dus de overheid, UWV, gemeente bieden begeleiding naar werktrajecten. Maar ja, sommige burgers willen daar eigenlijk gewoon niet meer mee geassocieerd worden. Dat is ook pittig om te zien. Dus dat is één aspect. Een ander aspect. Ja, wat wij als bestuurskundigen interessant vinden is dat het systeem aan regels is ook gigantisch complex. Dus jij zegt net niet uitkeringsgerechtigden. Nou, die vallen dan in dat bakje. Maar zo zijn er heel veel bakjes.
En ik maak dus al 10 jaar programma's en ik heb het over nuggers. En dit is voor het eerst dat ik hoor dat je de passen dus een niet-uitkeringsgerechtige bent als je wel bent ingeschreven bij werk.nl. Wie heeft dat nou weer bedacht?
Nou ja, dus, de complexiteit, hè, dat is iets waar burgers tegenaan lopen. Dus als jij je wil registreren als werkzoekende of je gaat bepalen waar heb ik dan allemaal recht op, ja, dat is echt gigantisch ingewikkeld. En ik vind de belastingaangifte vind ik al lastig. En je zei net, nou, ik ben een assistant professor aan de University of Governor. Maar als je dat soort van doortrekt, ja, het is gigantisch ingewikkeld om soms te communiceren met de overheid en de juiste plek te vinden voor bepaalde dienstverlening.
Ja. Ja, Rosanna, heb jij er een die je toe wil voegen waarvan je zegt van als je nou kijkt naar hoe we het gewoon georganiseerd hebben in Nederland, alles rondom werk en het feit dat je toegang hebt tot werk of dat je de mogelijkheid überhaupt hebt om de taken thuis, want daar hebben we het nog niet eens over gehad, op een goede manier te verdelen, los van hoe het historisch in elkaar zit, waar we natuurlijk nog steeds een gevecht te leveren hebben. Bijvoorbeeld met kinderopvang of hoe de schooltijden in elkaar zitten of de zomervakanties. Ja, dat is natuurlijk al jaren en jarenlang hetzelfde.
Ja. Ik denk dat er heel veel factoren zijn in het systeem die eigenlijk bijdragen aan dit probleem. Ook gewoon percepties over wat vrouwen wel en niet moeten of kunnen doen. Wat ook heel erg lastig te veranderen is.
Ja.
Dus het is eigenlijk best wel moeilijk om er ook aan te beginnen om het beter te maken. Wij hebben ons gericht op de dingen die binnen onze mogelijkheden lagen om wel te doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het soort van onderliggende probleem is opgelost. En we denken ook altijd heel erg vanuit een fix the system benadering. Dus soms wordt er gepraat over, nou, we moeten dit probleem oplossen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de vrouwen moeten veranderen. Ja, dus dan gaan we de personen die een soort van slachtoffer zijn van het wat er gebeurt, die moeten zich aanpassen. Een beetje blame the victim verhaal krijg je dan. Maar dat wilden wij expliciet niet doen. En wij zijn meer uitgegaan van fix the system. Dus inderdaad die systeemfactoren en dan, nou, wat binnen onze mogelijkheden lag om aan te passen. Want we kunnen natuurlijk niet de complexiteit van de regels helaas veranderen. Nee. Daar hebben wij gewoon geen macht over. We kunnen het wel aanstippen dat het zo is. Maar we kunnen wel soms met hele kleine interventies die best wel goedkoop zijn, allerlei dingen doen. En dat is interessant, denk ik, aan ons onderzoek. Dat je ook echt ziet dat gedrag verandert door kleine dingetjes aan te passen. Dus daar is ook zeker wel wat te halen.
Ja, want we hebben het tot nu toe over het beeld van onderzoek is natuurlijk vaak mensen gaan achter een bureau zitten en gaan dingen uitvragen en dan krijgen hele lange vragenlijsten en er wordt data verzameld en er wordt dan een mooie analyse opgemaakt. Maar dat is niet wat jullie gedaan hebben, want jullie hebben onderzoek in de echte wereld gedaan, dingen uitgeprobeerd, gedragsinterventies. En wat dat dan precies is en wat daar dan de uitkomst van is en hoe jij daar je voordeel aan kan doen als je zelf ook wil werken aan dit onderwerp, dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Rosanna Nachtegaal en Machiel van der Heijden in de studio. Beiden van de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht. We praten over de economische zelfstandigheid, de economische veerkracht van vrouwen. En hoe we die kunnen verbeteren, want daar is nogal wat werk te doen. Rosanna, je zei het al net voor de break. We zijn gaan kijken wat we nou kunnen fixen aan dat systeem. Zonder dat we gelijk zeggen, er moet een nieuw wetsvoorstel komen voor A, B of C. Want daar heb je geen invloed op. Hoe bedenk je dan wat je kan doen? Want je hebt de analyse gedaan van wat er aan de hand is. We hebben die doelgroepen. En dan moet je op een gegeven moment moet je toch creatief gaan worden. En denken, oh, nou, misschien kunnen we hier wat aan gaan sleutelen.
Ja, dat klopt. Ja, wat je eigenlijk doet is putten uit de ervaring die je al hebt als onderzoeker. En dat combineer je met dingen die je hoort van de mensen zelf. Dus Machiel en ik, nou, wij werken al een tijdje in de bestuurskunde. Dus we hebben wat ideeën over relevante theorieën die misschien van toepassing zijn op dit onderwerp. Daar gaan we dan naar kijken. Maar wij vinden het ook heel erg belangrijk om echte vrouwen bijvoorbeeld of de organisaties te betrekken bij het ontwerpen van interventies. Dus we hebben aan de ene kant theorie, maar aan de andere kant dus, hey, wat gebeurt hier nou en wat kunnen we hiermee?
Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk wat we doen. En bijvoorbeeld in dit geval is er een theorie over administratieve last. Nou, wat is dat? Dat betekent eigenlijk dat als een burger in contact komt met de overheid, dat hij dan last ervaart op verschillende gebieden. Dus bijvoorbeeld, hè, we moeten hele lange formulieren invullen. Of we moeten in de rij staan voordat we een persoon van de overheid, een werknemer, ja, kunnen spreken. Of we weten misschien helemaal niet dat iets bestaat. We moeten leren over wat iets eigenlijk is, een dienst. Of misschien vinden we het ook wel gewoon moeilijk. Is het meer psychologisch dat we denken, oh, ik wil eigenlijk helemaal niet hulpbehoevend zijn en iets afnemen van de overheid, want zo zie ik mezelf helemaal niet. Er zijn allerlei dingen die mensen kunnen ervaren in dat contact met de overheid. Nou, die belemmerend kunnen zijn voor het afnemen van diensten. Dat is een theorie.
Ja, met als gevolg dat mensen gewoon het niet doen.
Klopt.
En dus niet om hulp vragen of niet een bepaalde voorziening aanvragen.
Ja, inderdaad. Dat, wat Machiel net ook al noemde. Er zijn gewoon heel veel mensen die diensten niet afnemen, die wel aangeboden worden.
Ja.
Dus dat blijft, er blijven gewoon diensten als het ware op de plank liggen.
Ja,
als waar mensen wel recht op hebben.
Dus als ik het om zou draaien, hè, stel je voor dat de overheid een bedrijf zou zijn, dan heb je potentiële klanten die niks bij je kopen.
Ja.
Nou, dat is voor een bedrijf is dat een drama.
Ja.
Hè? Toch?
Ja. Precies, voor een bedrijf is dat een drama. Voor de overheid ligt dat natuurlijk ook anders. Want soms kan het ook strategisch zijn. Want als iedereen ineens alle diensten gaat afnemen, nou, dat kost ook geld.
Ja.
Maar we hebben ook gezien in ons onderzoek dat het vaak gewoon een soort bijproduct is van allerlei complexiteit door de jaren heen gecreëerd zijn, als het ware.
En nou is dit al, als ik dit bedenk, dan denk ik, dit is heel groot.
Ja.
Hoe maak je daar dan een kleine interventie van die weer behapbaar is en onderzoekbaar is ook? Hè? Want er worden natuurlijk in organisaties heel veel interventies gedaan. Dat noemen we dan veranderingen. Maar het voordeel van wat jullie doen is jullie onderzoeken ook of het echt effect heeft.
Ja, ja, dat, dat vroegen wij ons ook af. Hoe gaan we dit doen? En we zijn eigenlijk gewoon begonnen bij de vrouwen zelf en bij de dienstverleners. Dus we hebben samengewerkt met het regionaal mobiliteitsteam van Utrecht. Midden-Utrecht werkt door. En we zijn gaan praten met hen en dus met vrouwen. En toen hebben we eigenlijk gewoon gevraagd, hey, deze theorie over administratieve lasten bestaat. Herkennen jullie dit? En welke soorten zijn dan het meest van invloed op de diensten die door vrouwen afgenomen worden?
Oké. Okay.
Dus eigenlijk zijn we daar gewoon begonnen. Dus de theorie toegepast op ook mensen in het echte veld. En toen kwamen we erachter dat heel veel vrouwen eigenlijk helemaal niet weten dat bepaalde diensten bestaan. Dus het is een aparte groep die vaak niet zichtbaar is, om het zo maar te zeggen. Of niet een soort van de usual suspect is voor dienstverlening. Maar er zijn wel heel veel diensten beschikbaar voor hen, zoals omscholing en hulp bij sollicitaties en dat soort dingen. Maar zij wisten eigenlijk helemaal niet, vrouwen, dat deze diensten bestonden.
Maar dat was een specifieke doelgroep weer. Hè? Want ik ga weer even terug naar die drie verschillende doelgroepen. Die totaal verschillend zijn. Maar daar kom je dus ook in dit onderzoek van jullie achter. Dat er weer een specifieke doelgroep is. Waarbij het gebrek aan kennis van dit bestaat en dit is er voor jou en het kan je helpen, het probleem zou kunnen zijn.
Ja, dus de gesprekken die we gevoerd hebben, en dan komen eigenlijk al die factoren komen naar voren. Dus voor sommigen is het inderdaad gebrekkig vertrouwen in de overheid. En dat kan een rol spelen. Voor sommigen is het alle documenten die ik moet aanleveren, daar heb ik helemaal geen zin in.
Ja,
maar voor een groot deel is het ook een informatieprobleem. Oh, is dit er voor mij? Ik dacht dat hulp alleen was voor mensen met een uitkering of iets in die geest. Hè? Dan zien wij ook, dat is misschien wel een knopje waar we aan kunnen draaien. En wat ook realistisch is misschien voor die dienstverlener om dat op die manier aan te passen. Ja, dus dat, dan komen een paar dingen komen samen. Enerzijds interessant voor ons, anderzijds ook behapbaar en uitvoerbaar voor bijvoorbeeld een dienstverlener.
Ja.
En op die manier proberen we die afweging een beetje te maken.
Ja, en dan kom je er dus achter, Rosanna, dat dit vraagstuk er is. Dat dit wel eens ik zit altijd in marketingtermen te denken in mijn hoofd, merk ik. Ik denk, hey, wacht eens even, het is een latente behoefte. Daar kan je gebruik van maken.
Ja.
En dan? Want dan moet je nog iets gaan bedenken van, zou dit kunnen helpen?
Ja, wel leuk dat je ook marketing noemt. Want veel wat wij doen is ook gerelateerd aan communicatie en marketing. Ja. Nou, wat ze vaak doen bij marketing is bijvoorbeeld een advertentie ergens plaatsen. Bijvoorbeeld op social media. En dat is ook wat wij hebben gedaan. Okay. Wij hebben eigenlijk gewoon advertenties gemaakt met verschillende soorten interventies. En we hebben gekeken of vrouwen daarop reageren of niet. Er waren ook natuurlijk andere opties.
Maar help me even, want nu klinkt het heel saai. En dat is het natuurlijk niet. Je doet het op social media. En als het saai is, gaat niemand het kijken. Dus heb je een filmpje gemaakt? Of heb je... ook daar kan je natuurlijk weer 1000 verschillende dingen in bedenken.
Ja, in ons geval was het heel simpel. Dus eigenlijk een afbeelding van twee vrouwen. En een hele korte tekst in de controlegroep. Dus de groep waar eigenlijk geen interventie in was, was dat eigenlijk gewoon één zin.
Zoek naar ondersteuning.
Ja, precies.
Neem contact op.
Oké. Okay. Ja.
Dat idee als basistekst.
Dat was onze basistekst. En daarnaast hebben wij gekeken, wat gebeurt er nou als je twee dingen gaat doen? Ten eerste, wat gebeurt er als je gaat vertellen welke specifieke diensten worden aangeboden? Dus bijvoorbeeld niet alleen je kan hulp van ons krijgen, maar welke hulp?
Okay.
Dus omscholing of loopbaanadvies. Dan weten mensen al meer van, dit is eigenlijk wel iets waar ik misschien behoefte aan heb.
Yeah.
En de tweede was laten zien dat mensen wel in aanmerking komen voor de hulp. Dus toen hebben we gezegd, ook als je geen uitkering hebt, kan je hier gebruik van maken. Aha. Dus het zijn echt hele kleine veranderingen en is een hele korte tekst. En je denkt misschien, zo'n korte tekst, dat
heeft wat maakt
helemaal
het uit?
Geen effect. Het zijn echt letterlijk een verschil van woorden.
Ja.
Maar we zien toch dat dat iets doet. En dat mensen dus wel hun klikgedrag veranderen als je het net even ietsje anders formuleert.
Ja, en dan heb je dan, zet je iets op social media, koop je dan ook nog kliks in of ruimte in, zodat je zeker weet dat er wel wat gaat gebeuren, dat je wel exposure krijgt. Want dat lijkt me ingewikkeld als je dit wetenschappelijk moet onderzoeken.
Ja.
Je weet natuurlijk niet waar, als je het via socials doet, je weet niet waar het precies terecht gaat komen, want je verdwijnt in een soort algoritme.
Ja, nee, we hebben dus in samenwerking met de dienstverlener, dat MT, hoe zetten zij normaal campagnes uit? Nou, dat is met een bureau, hebben we gekeken, dit is ongeveer wat we willen. Hebben we een klein budgetje daarvoor en dan wordt het echt uitgezet. En nou, bij Facebook of bij Meta is het zo dat je niet gericht mag adverteren als het om werk gaat. Want dat is problematisch. Je mag alleen een soort van een punt zetten in de regio Utrecht. En daaromheen gaat die eigenlijk verschillende groepen die advertentie voorleggen.
Ja.
En dat doet hij dan willekeurig. Dus ik is willekeurig zoveel krijgen advertentie A te zien. En willekeurig zoveel mensen krijgen advertentie B en C te zien.
Ja, en op dat is basis... wel mooi toch? Is dat vast random?
Is dat vast random?
Dat is denken we.
Een soort van. Ja, nee, dus het is wel het algoritme van Facebook is een enorme black box. Zijn we ook wel weer achtergekomen. Maar op die manier heb je een soort AB-testen. Hè? Zoals het ook gewoon in marketing gebeurt. Dat hebben we nu ook gedaan met het aanprijzen van dit soort diensten. Om te kijken, als we die tekst nou tweaken. Ja, wat werkt dan beter voor wie?
Dus, ja.
Dus, dat was
en
de
dat willen wij natuurlijk weten, Rosanne. Ja. Dus wat moeten we dan doen? Wat is jullie conclusie van deze nogal specifieke test?
Onze conclusie is dat het specificeren van de diensten die aangeboden worden en het laten zien wie er in aanmerking komt, helpt. Dus meer mensen gaan klikken op die advertenties als er gewoon iets meer informatie gegeven wordt.
Ja.
Maar we zijn er ook achter gekomen dat dat iets anders werkt voor vrouwen. Dus als we alleen kijken naar de groep vrouwen, dus we doen een aparte analyse, dan zien we dat vrouwen wel reageren op de tekst, hey, je hebt geen uitkering, maar er is toch hulp. En eigenlijk weinig reageren op die specifieke diensten die aangeboden worden. Dus dan komen we weer terug bij het begin eigenlijk van de personalisatie. Het maakt wel degelijk uit welke groep je wil bereiken. En hoe je dan je tekst moet formuleren.
Ik denk ze dan gelijk te denken, hoe komt dat dan? Het kan niet komen omdat de een toevallig vrouw is, de ander toevallig man is. Dat zal niet genetisch bepaald zijn.
Ja, ja, dat is een moeilijke vraag.
Ja, dus ik denk sowieso misschien de base rate, dat meer vrouwen baat zouden hebben bij dit soort dienstverlening. Omdat er meer vrouwen überhaupt in die categorie zitten zonder werk en zonder inkomen. Dus dat kan daar een rol in spelen. En dat dan toch wel, die gesprekken die we hebben gevoerd, het niet weten dat dit ook voor mij is, want ik heb toch geen uitkering. Dat schijnbaar heel stevig doorwerkt in ook hoe ze naar informatievoorziening van de overheid kijken.
Ja, en wat ik me ook kan voorstellen is dat als je al langere tijd niet werkt, dat je ook niet zo goed weet wat je eigenlijk nodig hebt. Ja, dus als je het specifiek maakt, je kunt bij ons laten omscholen. Als je denkt van ja, ik weet niet of dat nodig is, dan raakt dat niet zoveel. Maar dat is een beetje mijn... ik ben gelukkig geen wetenschapper. Ik kan gewoon een beetje roepen.
En het is ook natuurlijk zo... wat zou kunnen is... er wordt misschien omscholing aangeboden. Maar als je nog steeds denkt... dat is niet voor mij. Ja, dan ga je er toch niet op klikken. Dus eigenlijk stap 1 zou dan kunnen zijn... laten zien voor wie het er is. En stap 2 is dan misschien laten zien welke diensten er worden aangeboden. Ja. Maar dat is ook iets van, daar zullen we echt vervolgonderzoek op moeten doen. Om echt te weten waardoor dat precies komt.
Ja, en nou hebben jullie volgens mij ook onderzoek gedaan naar iets verderop in het proces. Hè? Want dit zit nog in het onderdeel, ik heb hulp nodig. En ga ik er überhaupt over nadenken om iets met werk te gaan doen. Volgens mij hebben jullie ook onderzoek gedaan naar als je dan al op zoek gaat en je wil gaan solliciteren. Hoe werkt het dan in vacatureteksten? Maakt dat nog uit?
Ja, klopt.
En daar wil ik het straks met jullie over hebben.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Rosanna Nachtegaal en Machiel van der Heijden, allebei van de Universiteit Utrecht, de gasten, praten over het bijzonder interessante onderzoek wat zij aan het doen zijn naar de economische zelfstandigheid van vrouwen. We hebben het net gehad over, hoe krijg je... vrouwen, moet ik zeggen, überhaupt in beweging om stapjes te zetten. Hè? Welke barrières kun je slechten? Nou, er zijn natuurlijk heel veel. We hebben het heel specifiek gehad over de dienstverlening die eigenlijk is van de overheid en hoe je daar dingen in kan tweaken. De eerste weg die mensen natuurlijk vaak bewandelen als ze denken, goh, ik wil eigenlijk wel werken. Dan gaan ze kijken, wat voor werk is er? Dat is natuurlijk traditioneel, ga je dan vacatures bekijken. Volgens mij zit er ook nog een hele andere wereld, namelijk gewoon... een beetje gaan netwerken, een beetje gaan kletsen. Dat werkt vaak ook goed en is eigenlijk veel gezelliger. Maar ja, die vacature kant hebben we natuurlijk ook. Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan, hè?
Ja. Zeker. Ja, dus we hebben enerzijds als partner dat RMT gehad. Maar we hebben ook vanaf het begin zijn we eigenlijk opgetrokken met Randstad. Dus die ook heel erg met dit soort vragen zitten. Die ook aangesloten zijn bij dit onderzoeksproject. En hebben we gekeken, oké, wat kunnen we nou binnen jullie organisatie doen om... bij te dragen aan dit vraagstuk.
Ja.
En dat is een heel traject geweest. Hè, want voor ons moet het dan ook een soort van schaalbaar zijn. Hè, een manier om een soort van grootschalig kwantitatief onderzoek te doen. Want dat is wat wij dan toevallig het liefste doen. En zijn we uitgekomen op vacature teksten. En daar wordt best wel heel veel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld een masculine taal in vacature teksten.
Oh,
we zijn op zoek naar een assertief iemand die op vrijdag de bar overeind met ons wil houden, weet je wel. Ja, dat trekt een bepaald soort iemand natuurlijk in banen. Maar het onderzoek wat er is gedaan is ook wel heel vaak, stel je voor, je wil solliciteren op een baan. Deze vacature tekst, hoe beoordeel je de organisatie? Of zou je... solliciteren. Dus dat vraagt best wel veel van mensen om dat soort van in te beelden. En we hebben met Randstad gekeken, wat nou als we echte vacature teksten veranderen.
Hè? Dus het grappige is, hè, voordat je, want het grappige bij vacature teksten, dat zie ik toch ook en überhaupt. We komen natuurlijk uit een wereld waarbij we jarenlang hadden werkgevers het voor het kiezen.
Ja.
Ja, dus de cultuur bij bedrijven is ook nog steeds, organisaties is nog steeds. Ja, we hebben meerdere kandidaten nodig. We moeten wel duidelijk aangeven wat we nodig hebben, want anders komt iedereen. Dat is natuurlijk ineens best wel snel omgeslagen. Ja, dus los van dat je het anders kan doen, zit er natuurlijk ook een hele historie aan vast van hoe we het altijd gedaan hebben.
En je ziet in die gesprekken die we gevoerd hebben, dat ook wel een barrière is dat werkgevers stiekem nog best wel een minimaal aantal uren vragen. Of werkervaring. Of je moet deze diploma's hebben. Dat daar toch niet heel flexibel, in ieder geval niet flexibel mee geadverteerd wordt.
Hè. Ja. Dus ja, in plaats van een hbo-opleiding vragen ze nu een hbo-werkend denkniveau. Maar ja, dat schikt net zo hard af natuurlijk.
Ja, nou ja, in zekere zin wel. Ja. En op die manier selecteren heel veel vrouwen zichzelf al uit het sollicitatieproces. Want ze denken, oh, dat heb ik niet. Of ik heb niet die gevraagde competenties, maar je hebt misschien wel competenties in het runnen van een huishouden of vrijwilligerswerk of mantelzorg of allerlei andere taken. Ja, ze hebben het idee dat dat niet helemaal wordt meegenomen. En ik denk dat dat idee ook wel terecht is. Maar zo wordt het ook wel stiekem vaak geadverteerd in heel veel vacature teksten.
Ja.
Dus dat was voor ons het aangrijpingspunt om met Randstad daarmee aan de gang te gaan.
Ja. En dan kan je daarbinnen natuurlijk weer 5 miljard dingen veranderen. Want een vacature tekst is meestal ongeveer een half A4'tje, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat zijn heel veel letters en heel veel woorden. Maar ja. Waar ga je dan op inzoomen, Rosanne?
Ja, ten eerste op wat mensen eigenlijk gewoon al doen. Dus wat organisaties al doen. Dus misschien heb je zelf wel eens een vacature gezien waarin bijvoorbeeld een diversiteitsstatement is opgenomen. Van wij staan bijvoorbeeld open voor verschillende groepen. En we doen misschien ook dingen om diversiteit binnen de organisatie te bevorderen. Dat is een techniek die Randstad, daar zijn ze in geïnteresseerd. Maar die wordt ook toegepast door andere organisaties.
Ja.
Alleen we weten soms helemaal niet vanuit wetenschappelijk bewijs. Wat doet dat nou? Dus dat was eigenlijk onze eerste stap. Wat gebeurt er als je die diversiteit benadrukt in een vacature? En toen zijn we iets verder gegaan en meer gaan denken over die groep vrouwen en wat zij misschien nodig hebben.
Mm-hmm.
En toen kwamen we eigenlijk op, die vrouwen hebben misschien vaak zorgtaken. Hè, mantelzorg, maar misschien ook de zorg voor kinderen. Wat hebben die vrouwen nou precies nodig? Nou, dat het werk flexibel is. Misschien qua tijd, maar ook qua plek. Dus toen hebben we ervoor gekozen om als derde of als tweede interventie. We hebben 3 groepen. Twee daarvan zijn interventies dus. flexibele tijden en plekken te benadrukken.
Okay.
Dus in plaats van het benadrukken van wij staan open voor diversiteit. Meer wat krijg je nou in deze baan? Of hoe sluit het aan bij jouw behoeften?
Ja.
Ja.
En waar staat dat dan? Fascinerend vind aan vacature tekst is dat we beginnen bij wat we allemaal nodig hebben. En dan gaan we vertellen waarom het eigenlijk best leuk is om bij ons te werken. En onderaan staat dan ergens die diversiteitsclausule of datgene waar. En ik zou dan zeggen, ja, dat is niet geen handige volgorde.
Nee, dus dat hebben we ook gezien. Hè. En belangrijk om te benoemen is dat we hebben niet verzonnen dat er een mogelijkheid is tot flexibiliteit. Het waren wel vacatures.
Dat was echt zo.
Was echt zo. Maar dan zie je toch dat het soms in bullet points bij de 6e bullet staat het genoemd, zeg maar. Dus wat als je dat als informatie gewoon echt bovenaan staat. Dat je ermee begint in de eerste alinea. En hetzelfde geldt voor die diversiteitsstatements. Ja, wat doet dat dan? Want als je aan het internet en bent. Of je zit toch een beetje te scrollen. Je leest niet alles helemaal van kop tot staart. Er zijn toch een soort triggers die je nodig hebt om op te reageren. Dus vanuit die hoedanigheid hadden we bedacht, we gaan die informatie gewoon vooraan zetten. En gaan kijken wat dat doet.
Okay. Ja. Dus de vacature bijvoorbeeld begon met, zoek jij flexibel werk waarbij je zelf je tijden kan indelen en je zelf kunt bepalen waar je werkt. Dan moet je bij ons zijn, zoiets.
Dat was precies de tekst. Nee, dat was zo'n soort tekst inderdaad.
Heb ik hem ook gezien? Ik heb hem ook gezien. Ik ben geen vrouw, hoe kan dat?
Ja. Nee, dat is inderdaad hoe we hem hebben ingestoken. Dus dat zijn echt tekstinterventies. Dus het aanpassen van die tekst. Controlegroep waarin gewoon een basistekst staat. En niet dat we de baan onaantrekkelijk maken, maar meer de nadruk op competenties. Dus wat moet je allemaal kunnen? Welke ervaring heb je nodig? Solliciteer.
Ja.
Bij de tweede en derde tekst stond dat nog steeds erin, maar minder benadrukt. En stond enerzijds die diversiteits- en inclusietekst en anderzijds de mogelijkheid tot flexibel werken. Meer bovenaan, centraal in de vacature.
En wat gebeurt er dan, Rosanne? Wat zien we dan?
Ja, Nou, onze voorlopige resultaten.
Oh, oké. Okay. Ja, heel belangrijk. Ja, heel
natuurlijk
goed.
Altijd ja, netjes over spreken. Laten zien dat het benadrukken van flexibele tijden en plekken zorgt voor meer sollicitaties. En dat, nou, is eigenlijk.
En dus ook meer sollicitaties van de juiste groep. Dat is natuurlijk ook wel toch?
Ja. Meer vrouwen, als je kijkt naar de percentages, reageren op die vacature inderdaad.
Oké. Okay.
Hoe dat precies komt, is de vraag. Maar we zien dus zeker wel verschil als we kijken naar de andere teksten.
Ja, en is dat dan, ik snap dat het voorlopig is, maar ja. Bedoel, is het 1% meer of is het echt wel stevig verschil?
Het ging denk ik absoluut om 20 extra sollicitaties. Dus dat is en dat gaat om 3 vacatures in totaal. Maar er staan gigantisch veel vacatures natuurlijk open. Dus ja, uiteindelijk 20, als ik het goed heb, 20 mensen die zich meer aanmelden.
Oh ja.
En daar zaten ook mannen bij. Maar volgens mij nog wel echt 16 vrouwen bij flexibele werktijden.
En als je dat in percentages uitdrukt, dan gaat het om een paar procent meer sollicitaties per vacature. En dat is, nou, als je bijvoorbeeld van een gemiddelde uitgaat van 6% van de mensen die het bekijkt, reageert op een vacature. Dat is een getal wat redelijk normaal is.
Ja.
En als je dat kan veranderen naar bijvoorbeeld 9%, ja, dan heb je eigenlijk best een groot.
Ja, maar dat is 50% effect. Extra respons. Dus natuurlijk ongelooflijk veel, hè?
Ja, dus in die zin is het een aantal procent al best veel, omdat het percentage dus vrij laag is om mee te beginnen.
Ja, en kosten nul, hè? Want het is een tekst aanpassen.
Ja. Dus dit heeft zeker wel potentie om in ieder geval uit te proberen binnen organisaties. De echte resultaten komen in ons artikel, dus die kun je later bekijken. Maar het is zeker wel iets, we zien best wel wat gebeuren. Dus ik zou zeker zeggen, ga ermee experimenteren als organisatie. Om dat ook gewoon in je vacature teksten op te nemen en kijk wie er reageert.
Ja, en volgens mij kun je zelf redelijk makkelijk via al die platforms ook een soort AB-test doen. Er zijn altijd 2 mogelijkheden. Je kan en dan zie je ook het verschil, toch? Ja, ik bedoel, ingewikkelder is het niet.
Ja, wij hebben het dan gedaan in de tijd. Dus vacatures, sommige vacatures staan langere tijd uit. Er zijn eigenlijk is altijd wel vraag naar bepaald personeel.
Ja.
En dan zou je dus kunnen vergelijken, nou, we doen in mei een vacature zonder diversiteitsstatement. In juni voegen we een diversiteitsstatement toe of veranderen we de tekst zodat die daarop aansluit.
Ja.
En dan in juli gaan we voor flexibele tijden en plekken. En dan kan je zien of er dan in de tijd verschil is in die vacatures.
Deed die diversiteitsstatement, deed dat ook nog wat?
Nee.
Nee?
Oh. Nee, minder wat. Het is gewoon puur en belangrijk is, het is wel, we hebben gekeken specifiek naar wat vacatures in de zorgsector.
Ja.
Dus we weten niet of het voor andere sectoren, hoe het daar precies werkt. Deed voor vacatures, voor sollicitanten deed het minder. Tegelijkertijd heb ik bij dit soort teksten altijd wel, als jij dit belangrijk vindt als organisatie, baat het niet, dan schaadt het niet, zeg maar.
Ja, ja.
En kan het ook wel weer.
Nee, maar je kunt natuurlijk maar met 1 ding beginnen.
Ja, nee, dat
is helaas het vervelende bij een vacature tekst.
Ja.
En dan in dit geval sluit dus blijkbaar die flexibele tijden sluiten beter aan bij een behoefte van een sollicitant.
Als die optie er is, benadruk het dan.
Ja.
Want er is ook wel onderzoek naar het analyseren van vacature teksten zelf, dat het toch niet altijd heel erg benadrukt wordt, in zekere zin. Dus dat de mensen er wel zelf naar op zoek moeten.
Ja.
Dus dat is een probleem.
Ja.
En daar hebben we naar gekeken.
Nou, zijn onze luisteraars altijd lekker praktisch. Die vinden het super interessant. En in hun hoofd zijn ze ongetwijfeld al conclusies aan het trekken. Maar als jullie advies mogen geven aan onze luisteraars. En dat zijn HR professionals, dat zijn leidinggevenden. Die allemaal met hetzelfde probleem zitten. Namelijk, waar haal ik mensen vandaan? Vroeger zei ik goede mensen of perfecte mensen of het beste talent. Nou, nu zou ik zeggen, iedereen is perfect. Je moet gewoon mensen hebben. En je zorgt zelf wel dat ze uiteindelijk goed worden in wat je van ze nodig hebt.
Ja.
Wat zouden jullie ze dan adviseren? En dan mag Rosanna beginnen.
Ten eerste, als je in de publieke sector werkt en je wil dat meer mensen of meer vrouwen jouw diensten gaan afnemen, dan zul je moeten nadenken over hoe je communiceert over die diensten. En of ze eigenlijk wel weten dat de diensten bestaan.
Ja.
Ja, en dan kan het dus een optie zijn om het te benadrukken voor wie het echt is. En dat je dus ook in aanmerking komt als je bijvoorbeeld geen uitkering hebt.
Ja.
Dat zou ik in ieder geval zeggen voor publieke organisaties en dienstverleners.
Ja, en misschien goed om...
Ja, heel goed, want ik dacht al, jij gaat twee dingen zeggen en dan ben je heel veel gras aan het wegmaaien.
Nee, maar voor die regionale mobiliteitsteams, die gaan ook op nu in werkcentra. Worden verschillende loketten eigenlijk samengevoegd en is er een soort no wrong door policy. Dus maakt niet uit wie zich aanmeldt, we gaan je helpen en we gaan zorgen dat je in het juiste bakje terechtkomt. Dus dat soort dingen helpen ook al heel erg. Dus ja. Dat is misschien als aanvulling nog daarop.
Ja. En voor onze HR-collega's die vreselijk omhoog zitten omdat ze gewoon op zoek zijn naar mensen om te helpen in hun bedrijf? Ja,
nou, dan zou op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan, ga op zoek naar passende interventies. Dus er is niet één interventie die voor iedereen werkt. Maar ja, je moet toch een beetje maatwerk leveren en ga met mensen in gesprek. Dus heb een beeld van wie mogelijk bij je solliciteert en pas daar de interventie op aan. En voor sommigen zal dat flexibele werktijden zijn. Voor anderen werken internet sollicitaties helemaal niet. Weet je? Dan moet je gewoon bij wijze van de wijk in om te gaan werken. Ja. Dus wat dat betreft, het is maatwerk. En dat is denk ik een belangrijke boodschap om mee te geven.
Ja, ja. Ja, en als ik jullie zo hoor, dan denk ik ook ga eens bij je collega's van marketing langs. Die zitten twee deuren verder. Ja. Die hebben er als het goed is verstand van.
Ja.
Want uiteindelijk is een vacature is eigenlijk gewoon een advertentie.
Ja.
En een advertentie doe je omdat je iets wil verkopen. En in dit geval verkoop je een baan.
Een baan.
Ja. En dat is wat anders dan dat je inderdaad struikelt over de mensen die allemaal bij je aanmelden. Dat is niet meer zo.
Nee.
The times, they are changing. Ik vond het super leuk met jullie en veel geleerd. Dus dank jullie wel, Rosanne Nachtegaal, Magiel van der Heijden, allebei. Assistant professor aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht. Dank jullie wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren en op naar de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.